Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis die meeluisteren of meekijken. Alle hartelijke welkom in deze eredienst. In deze eredienst gaat voor dominee Dolaert uit Zeerooskerke en vanmiddag hopen we dominee L.W. de Boer uit Sliedrecht te ontmoeten. Met dankbaarheid aan God delen de kerkraad aan u mee dat de broeders Leen Alderliste en Niels Vlot, waar die zit weet ik niet, hun roeping en verkiezing tot diaken hebben aanvaard. De broeders Arie Barendrecht, Kees Buitendijk en Fred Linkstijl vonden geen vrijmoedigheid of praktische gelegenheid om hun verkiezing tot ambt van ouderling te aanvaarden. Broeder Bram Hoverstad heeft vanwege familieomstandigheden een week uitstel gevraagd en gekregen om een beslissing te nemen. We wensen en bidden hem hier in wijsheid van de Heere God toe. In onze voorbeden danken we dat twee vacatures zijn vervuld en vragen om vrede om de keuze van de broeders die anders hebben beslist. Dankbaar zijn we ook dat broeder Kees Buitendijk deze week weer thuis is gekomen. De situatie is gelukkig stabiel en we bidden voor hem en voor hem voor herstel van krachten. De eerste collecte is bestemd voor de Bijbelvereniging en de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. Aan de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Karsbergen en ook de collecteblokken voor het glas- en loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we met elkaar lied 14 vers 1 en 3 uit Weerklang. Alles wat adem heeft, loven de Heere.
Onze hulp en onze verwachting is in dit morgenuur van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot de toekomstige dingen. Gemeente, dit zijn woorden uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, de lijst van geloofshelden. Deze morgen hoop ik met u na te denken over die zegening van Jacob en van Esau en alles wat daarmee samenhangt. En in verband hiermee zingen we over de God van het verbond uit Psalm 146, vers 3. Psalm 146, het derde couplet. Gemeente, jongens en meisjes, hier in Nederland hebben wij regels. We hebben regels in het verkeer, want al zouden we die regels niet hebben, zou het in het verkeer een chaos worden. Dan botsen we allemaal op elkaar. We hebben regels om naar te leven in de wet, in de grondwet die Nederland heeft. En we hebben ook regels, en daarom hebben we ook regels vanuit de Bijbel gekregen. Israël, die kreeg regels van God om daarna te leven, omdat ze die bevrijding die ze gekregen hebben uit Egypte, om die te bewaren en te bewaken. Met de regels die hij geeft. En die staan opgeschreven in Exodus, het tweede Bijbelboek, hoofdstuk 20. En die gaan we samen lezen. En als we die gelezen hebben en de samenvatting die de Heere Jezus ons heeft gegeven, gaan we samen zingen uit Psalm 147, het tiende vers. Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Zie je, dat is de Heere God die bevrijdt zijn volk. En om die bevrijding te bewaken en te bewaren, geeft hij zijn geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Dat betekent een God die op zijn eer is. Die wil dat hij geëerd wordt en gehoorzaamd wordt. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar hij is ook een Heere, een God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zinloos zomaar gebruikt of misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult echt het huwelijk niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze wet samen van God, zijn Vader, met de volgende woorden. U zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, wat hieraan gelijk is, dat luidt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet van God en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest en in de opening, om de opening van de woorden van God. Laten we bidden. In de stilte van deze morgen, o God, almachtige Heere, komen wij tot u in gebed. We hebben onze huizen verlaten en we zijn hier in uw huis, het huis van gebed, zijn we samengekomen. En hebben we hier onze plaats ingenomen. En we danken u dat we dat in alle vrijheid mogen doen. En dat we zo op de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jezus Christus uit de doden, mogen samenkomen. Mogen zingen het lied en de psalmen van Israël. De geboden mogen lezen om een richtsnoer voor ons leven te zijn, wat het vroeger voor Israël was. We danken en we loven uw grote naam, omdat u majesteit bent, te eren, te loven en te prijzen bent als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van de kosmos, de onderhouder van de kosmos. Wij prijzen uw naam, o God en Vader, omdat u Heere bent en eeuwig leeft, dat u uw Zoon gegeven hebt aan een wereld verloren in zonden en schuld, dat u geschiedenis geschreven hebt met uw volk Israël en met de gemeente tot op de huidige dag, en dat uw evangelie, uw woord uitgaat naar alle creaturen, naar alle naties, naar allerlei soorten mensen, opdat het getal van uw gemeente, wat u verkoren hebt tot het eeuwige leven, vol zal worden. En daarvoor danken wij u. En als wij zo hier neerzitten en wij met een dankbaar hart hier zijn, is het ook, Heere, dat wij behoefte hebben om te zeggen tegen u en te belijden hoe het van de week geweest is. Om u te danken voor de zegeningen van afgelopen week. Voor alle goede dingen die we meegemaakt hebben. Voor alles wat we ontvangen hebben uit uw hand. En daar danken wij u voor. En ieder persoonlijk, maar ook als gemeente. Dat u uw woord voor ons gegeven hebt, dat we dat elke dag mogen lezen. Als een richtsnoer voor ons leven. En dat u de Heilige Geest schenkt om het ons te verlichten, het verstand te verlichten, om het te begrijpen, te verstaan. Om het praktisch te maken in het leven van elke dag. We danken u ervoor. Maar ook als wij gezondigd hebben, als wij niet geluisterd hebben naar uw geboden, dan vragen wij om vergeving. Als wij u niet lief gehad hebben en onze medemens niet lief gehad hebben, maar alleen maar met ons eigen ik in de weer geweest zijn. Als we ons zelf op de voorgrond hebben gezet, ten koste van u en ten koste van onze medemens, vragen wij eerbiedig om vergeving. Leer het ons in te zien en bij het kruis te knielen. Want daar is verzoening aangebracht voor zondaren en zondaressen. En dan bidden wij om reiniging van al het verkeerde wat we gedaan hebben. En we bidden of dat u wil geven dat we op de Heer Jezus mogen zien, die al onze zonden meegenomen heeft aan het kruis van Golgotha. En dat we daaruit mogen leven. Dat we zo bevrijd van alle zonde en schuld eerlijk voor u mogen komen. Want Jezus is opgestaan uit de dood. En hij leeft om ons een nieuw leven te geven. En zo vanuit het nieuwe leven met u te leven. Elke dag. En geef dat we daarvan mogen horen. Ook in de bizarre geschiedenis wat we nu gaan lezen uit Genesis. We willen de Bijbel open doen, Heere God, bij Genesis 27. En daar lezen we van Isaac en van Rebecca en van Jacob en van Esau. En wat daar heeft plaatsgevonden met die zegen die Isaac gaf aan Esau en Jacob. En wat we daaruit van mogen leren. Uit mogen leren door de kracht van uw geest. Uit die oude geschiedenis van zoveel eeuwen geleden. En dan bidden wij of dat u ons nabij wil zijn. Op een andere, onder de kansel, dat we samen mogen luisteren naar dit gedeelte. En uit de doeken mogen doen wat u tot ons hierin wil zeggen. Laat uw geest gehecht zijn aan de woorden die we lezen, de woorden die we verkondigen. En ook de woorden die we zingen. De koster mag alles in gereedheid brengen. De organist mag de gemeentezang begeleiden. Zegen hem ook. Dat we zo een goede en een gezegende eredienst mogen hebben. Dat ons verstand verlicht wordt. Ons hart geopend mag worden. En dat we de woorden van u mogen verstaan. Dat we betrokken zijn op de woorden van u. Heilige Vader, neem alles weg wat onze gedachten kan beheersen. Dat we afgeleid worden door van alles en nog wat. Maar richt ons door uw geest op uw woorden. Wij smeken dit. In de naam van de Heere Jezus Christus die gezegd heeft, alles wat jullie begeren zullen in mijn naam, dat zal ik jullie geven. En dit verlangen wij, o God, in de naam van Jezus Christus. Hoort u ons zo hier in de kerk? Hoort u ons zo als we meeluisteren via internet of kerkradio in de huiskamer? Zegen u de kinderen als zij straks naar de zonneschool gaan? Zo dragen wij elkaar aan u op. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan samen uit de Bijbel lezen. Ik heb me afgevraagd, ik denk, zal ik heel dat gedeelte lezen, maar dat is wel een heel stuk. Maar ik heb me toch maar gezegd tegen mezelf, ik ga toch heel Genesis 27 lezen. En dat kleine stukje uit 27, uit hoofdstuk 28, dat vat ik dan even samen. Het is een behoorlijk stuk, maar we zitten in de kerk. Hè, dus, en dan zijn we toch om uit de Bijbel te lezen. Toch? Ja. Dus Genesis 27, leest u maar op uw gemak mee. Om daar nou weer bepaalde gedeeltes uit te knippen, dat is ook weer schriftonwaardig. Dus we lezen Genesis 27. Daarvoor is Isaac met zijn gezin is in Gerar geweest met Abimelech vanwege de hongersnood die er toen was. De Heere God is op een bijzondere wijze ook aan hem geopenbaard, aan Isaac. En daar staat er zo over Esau, die laatste verse van hoofdstuk 26, dat hij 40 jaar was en nam hij Judith, de dochter van Beeri, de Hetiet, een Hetitus, en is een Canaanitische, hier en Basmat, dus nog een vrouw, de dochter van Elon, de Hetiet, tot vrouw. En er staat eronder, ze waren een bittere kwelling voor Isaac en Rebecca. Dat is zomaar even summier neergeschreven. En dan gebeurt dat, dan vindt dat plaats met die zegen. We lezen Gods woord als volgt. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep. En tegen hem zei, mijn zoon. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoker en je boog en trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebecca mee toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. En toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen, breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen, voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem en naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. En dan zal hij je zegenen voor zijn dood. En toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder, zie, mijn broer Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij en dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen hem, laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Toen ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. En daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Esau, haar zoon, die ze bij zich had in huis. En trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen, over zijn gladde hals. En ze gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat zij klaargemaakt had. En hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op en ga zitten en eet van mijn wilbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei daarop tegen zijn zoon: hoe is het mogelijk dat je zo snel... had je zo snel gevonden het, mijn zoon? Hij zei: omdat de Heer uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob: kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. En toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en hij betastte hen en zij zei: de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen net als de handen van zijn broer Esau behaard waren. En hij zegende hem. En hij zei: ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde: dat ben ik. En toen zei Isaac: zet het wat dichter bij me, dat ik van het wildbraad van mijn zoon kan eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. En hij zette het dicht bij hem en hij at. En hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. En zijn vader Isaac zei tegen hem: kom toch dichter mij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en hij kuste hem. En toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei: zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het vel dat de Heere gezegend heeft. Moge God je geven de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. En het gebeurde toen Isaac gereed was met zegenen van Jacob, en Jacob nog maar net bij Isaac weggegaan was, toen gebeurde het dat Esau zijn broer van zijn jacht terugkwam. En ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. En hij zei tegen zijn vader: mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zijn vader zei tegen hem: wie ben je? En hij zei: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. En toen beefde Isaac met een grote en hevige schrik en hij zei: wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam. En ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en een bittere schreeuw. En hij zei tegen zijn vader: zegen ook mij, mijn vader. Hij antwoordde echter: je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. En hij zei erom: of wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen, en zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. En verder zei hij: hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Isaac antwoordde en zei tegen Esau: zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt. En als een broer heb ik hem als de dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe wijn voorzien. En dat kan ik dan nog voor jou doen, mijn zoon. Daarop zei Esau tegen zijn vader: hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij ook mij. Ook mij, mijn vader. En Isaac begon luid te huilen. En toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem: zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn. En van de dauw van de hemel van boven, Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Tot zover gemeente, schriftlezing. En dan zie je dan dat Esau, dat hij Jacob haat. En hij toch wel in ging zien dat Isaac ging sterven. En hij heeft toch ook wel gezworen dat hij Jacob zou gaan doden. Nou, en dat kwam Rebecca ook weer te weten. En dan gaat Rebecca weer naar Jacob toe. En die zegt, je broer Esau is van plan jou te doden. Vlucht alsjeblieft weg hier en ga dan naar Laban toe. Naar mijn familie, daar zou je veilig zijn. En dan blijf je maar zo lang totdat hij een beetje bedaard is en vergeten heeft wat er gebeurd is, Esau. En zo gezegd, zo gedaan. En het aparte is, en dat wil ik dan nog even met u lezen, dat hij dan toch nog weer een zegen van Jacob van Isaac meekrijgt. En dat wil ik even met u lezen nog. Uit hoofdstuk 28. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, je broer. En mogen God, de Almachtige, je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken wordt. Mogen Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Nou, zo vertrok hij. En dan zie je dan op het laatst van het hoofdstuk dat Esau het toch wel gezien heeft dat zijn vader daar niet content mee was, dat hij die vrouwen uit Hethieten genomen heeft, van de Canaanieten dan zo gezegd. En die gaat dan, en dat is weer apart, dan gaat hij naar Ismaël. En we weten wie Ismaël is, die is geboren uit Hagar, geen kind van het verbond. En dan gaat hij, en dan neemt hij daar vandaan neemt hij een vrouw. He, dus dat is dan, maar hiermee laat hij dus echt zien dat hij afstand neemt van de God van Abraham en van Isaac en van Jacob dan. Goed, daar hoop ik straks zo wat meer over te zeggen. Je themagemeente voor de verkondiging is, regisseert Rebecca Gods belofte? Dat is een vraag en dat wil ik onderzoeken. Ik wil deze morgen die vier personen, die vier hoofdpersonen, hoofd voor hoofd wat nagaan, wat er in hun leven gebeurt. En je ziet dan dat Rebecca de hoofdpersoon is die toch overal probeert de vingers achter te krijgen. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hopen we dit gedeelte op deze wijze met elkaar te overdenken. En wat Gods weg daarin is. Goed. We gaan als voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 74. De versen 17, 19 en 20. En de kinderen die gaan naar de zondagsschool. Ik wens jullie ook een goede en een fijne samenkomst toe. En wij zien elkaar weer straks, begreep ik, aan het einde van de dienst. We zingen 74, 17, 19 en 20. Gemeente, na het amen van de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging uit Psalm 105, het vierde en het vijfde couplet. Psalm 105, vers 4 en 5. Gemeente van Christus, als we deze geschiedenis zo lezen, dan is het natuurlijk een bekende geschiedenis. Het is denk ik misschien een van de eerste verhalen die u of jij gehoord hebt op zondagschool of van de juf op school of de Bijbel, de verhalen uit de kinderbijbel. Dan is dit wel een van de verhalen die u misschien wel het meeste herinnert. En dan zie je ook dat hier van alles gebeurt. En als we dan dit zomaar in de eerste plaats zo eens op ons in laten werken, wat hier heeft plaatsgevonden, dan zien we, als we de wet van God gelezen hebben, we zien de geboden van God voor ons, die ze trouwens in die tijd nog niet hadden, maar dat er tegen verschillende geboden van God gezondigd wordt. En voordat we nou de beschuldigende vinger uitsteken naar deze vier mensen, om te zeggen dat is toch wat, wil ik eerst aan u vragen en aan jou, wanneer is het voor het laatst geweest dat u gelogen hebt? Dat hoeven natuurlijk niet tegen mij te zeggen, maar moet u voor uzelf eens afvragen. Wanneer hebt u voor het laatst gelogen en waarom? Of jongens, gejokt, dat is nog netjes, gejokt. En waarom hebt u dat dan gedaan? Wat was de reden daarvoor? Had het een bepaalde bedoeling? Of probeerde je daar zelf een beetje uit weg te komen? Als de waarheid gezegd zou worden, dan zou je zelf schuldig bevonden worden. Of had het een ander doel? Nou, we zien hier dat het in deze geschiedenis wordt er dus ook gelogen. En er wordt gewoon, zouden wij zeggen, een toneelspel opgevoerd. Maar dat heeft een reden. En de reden, de diepste reden is dat hier dit gedaan wordt. Dat er dus, dat Isaac bedrogen wordt. De diepste reden is, zo heb ik het weer opnieuw gelezen en van de week mee in de weer geweest. De diepste reden is eigenlijk Rebecca. En welke reden had zij dan? Nou, Rebecca, gemeente, had de reden die u kunt vinden in Genesis 25 vers 23. Als u Genesis 25 leest, dan lees u in het 22e vers of daarvoor dat Rebecca zwanger werd. Na 20 jaar kreeg ze pas een kind, dus een hele poos zwanger. En toen kreeg ze enorme krampen. Toen voelde ze, wat is er gaande in mijn buik? En toen kreeg ze dus een tweeling. En die tweeling, daar ging ze mee naar God toe. Daar heeft ze voor de Heere in geraadpleegd. En toen zei de Heere tegen haar, vers 23, er zijn twee volken in uw schoot, twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Dat is een woord van God geweest in haar leven. Een persoonlijk woord van God. Een persoonlijke belofte van de Heere God, die zij heel diep gehoord heeft, niet alleen met haar oren, maar ook met haar hoofd en ook met haar hart. En dat is, de eigenlijke oorzaak waarom zij deze weg is gegaan. Het gaat dus om de zegen. Dus zij wil eigenlijk op eigen houtje, koste wat het kost, wil zij de zegen zoals hij dus geklonken heeft, de meerdere zal de mindere dienen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, de oudste zal de jongste zal die dienen. Dat wilde zij, die belofte wilde zij gaan realiseren. Dat is de diepste reden. Zij ging zelf met de belofte van God aan de slag. Zegen. Er werd gezegend en zegende gemeente is een sleutelwoord. Dat betekent dus dat er een menselijke zegen is. Dat je iemand de zegen, het goede toewenst. Hè? Maar de echte zegen is dat je een zegen van God als het ware overdraagt aan anderen. Dat betekent, die zegen wil zeggen dat God bij je is, dat de Heere bij je is en dat Hij je nabij is en dat Hij je belofte geeft dat je bij Hem mag horen. En dat is de uiteindelijke zegen die dan hier plaatsvindt. De zegen ontvangen, dat je een relatie met de Heere God, met de God van Israël, als het ware hier overdraagt op degene die je zegent. Maar dan moet je ook zelf, als je die zegen dus uitreikt, wel eerst persoonlijk een zegen van de Heere God ontvangen. Isaac heeft dat gedaan. Als we het vorige hoofdstuk lezen, gemeente, gaan we natuurlijk niet doen, want anders wordt het middernacht voordat we weer klaar zijn. Het gaat erom dat u even in de gaten hebt dat hij door de Heere gezegend is. Isaac, toen hij daar in Berseber was, heeft de Heere ruimte voor hem gemaakt. Toen er hongersnood was en toen hij die putten van Abraham opgegraven heeft weer. En dat de Heere tegen hem gezegd heeft dat hij met hem is en dat hij met hem mee zal gaan. En dan, ik ben de God van Abraham, van je vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met je en ik zal je zegenen. En uw nageslacht zal ik talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Dat heeft Isaac gehoord daar in Gerar. Dus hij weet dat hij betrokken is op de God van zijn vader, die hem geroepen heeft uit Ur der Chaldeeën. Dus zo zien we daar Isaac als het ware als een gelovige die ook betrekking heeft op zijn kinderen. Goed, hoe is dat nou allemaal mogelijk? Hebben Rebecca en Isaac erover gehad, over die zegen, of over die woorden die Rebecca gehad heeft toen ze daar in de benauwdheid was, in de zwangerschap, dat de Heere dat gezegd heeft, er zullen twee naties uit je lichaam komen, en die zullen zich van elkaar scheiden, en de jong en de oudste zal de jongste zal die dienen. Hebben ze het daar samen over gehad? Ik denk het wel. He, want we zien ook wel, hè. We zien ook wel dat hij toen bij Abimelech was, hè, dan had hij eerst gezegd, ja, dat is mijn zus. He, niet mijn vrouw, want anders vrees hij dat hij gedood zou worden. En toen hebben Abimelech, die zag hem toen op een gegeven moment, in vers 8, vers 26, dat hij zijn vrouw aan het liefkozen was. Ze zaten zo lekker omarmd. He, hij moest zeker wat goed maken met haar. Ik zou me voorstellen als je zegt van ja, het is mijn zus en niet mijn vrouw. Dus heeft hij wel goed te maken. Dus heeft hij denk ik gedaan daar. En dat zegt Abimelech. En ik kan me ook voorstellen dat ze in dat moment ook wel het een en ander gedeeld hebben van wat ze van de Heere ontvangen hebben. Nou ja, goed. En dan zien we Rebecca hier. Dan zien we het daar plaatsvinden. Dat er dan Isaac voelde zijn einde naderen. En hij roept dan Esau, waar hij toch een bijzondere relatie mee had. In hoofdstuk 25 staat dat Isaac Esau lief had vanwege de jacht. Hè, en vanwege de buit van de jacht maakte hij lekker eten klaar en daar hield hij van. En staat er, en Rebecca had Jacob lief. Dus er was ook wel iets van een in dat gezin toch wel iets van wrijving. De een die trok de ander voor en de ander weer die ander. Zo snapt u wel in het gezinsleven dat het niet helemaal soepel liep daar. Maar ondanks alles wat Isaac gehoord had van God en wat ze samen besproken hadden, hij koos toch voor Esau. En hij riep hem bij hem. En hij voelde, ik word minder en minder in mijn gezicht. Ik kan bijna niet meer kijken. Ik voel mijn krachten minder worden. En ik wil jou zegenen. Ga naar het veld en ga nog eens zo'n heerlijke bout voor me schieten. En maak dat heerlijk voor me klaar. En ik zal je zegenen. Dan een soort van een rituele afronding van het leven. Zoiets stel ik me voor. Hè. Zo was dat in die tijd. Hè. En dan zegen ik jou bij die maaltijd. En dat vindt dan plaats. En dan Rebecca die hield hem, want ze sliepen daar, hadden allemaal een vrouwentent had je en een mannentent en zo. Ja, ze was allemaal anders als nu hoor. En Rebecca luisterde dat af, dus ze hield Isaac wel heel goed in de gaten. En wat lezen we dan? Dat zij dan de regie in handen neemt. Dat staat ook zo geschreven, gemeente, dat zij de regie in handen neemt. Ja, houdt uw Bijbel er maar wat bij, dan zegt ze... Dan zie je als Ezo dat gezegd heeft, en, of dat, als Isaac dat gezegd heeft en Ezo gaat erop uit. Dan zie je dan dat ze naar Jacob gaat en dan vertelt ze wat er gebeurd is. Je broer Ezo is naar het veld, die is schieten en hij krijgt de zegen, de eerstgeboortezegen. En dan zegt ze tegen hem, tegen Jacob, hè, dan in het achtste vers... Hè, nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Dus ze neemt volledig de touwtjes in handen. En dan zie je dat nog een keertje weer terugkomen in vers 13. Luister naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Ga je geitenbokjes halen, de beste die er zijn. Dan haal ik het beste vlees van allebei die geitenbokjes haal ik ervan af. En dan maak ik dat lekker klaar, dat weet ik wel een beetje zoals... Ezo dat doet. En dan zorg jij dat jij eerder bent. En dan krijg jij die eerstgeboren. Dan krijg jij die zegen van God. En dus ze loopt God een beetje voor de voeten. Helemaal voor de voeten. Dat zie je hierin gebeuren. En dan zie je Jacob. Dan zie je dat Jacob daarvan schrikt. Dan zie je dat hij daarvan schrikt. Dan zegt hij dat hij werd natuurlijk zo gedomineerd door zijn moeder. Ik kan me dat zo voorstellen. Rebecca was een assertief mens. En Rebecca was niet op de bekje gevallen, zouden we zeggen. Weet je wel, dat is iemand die wel het voortouw nam. En dan in zo'n mannencultuur, zoals het toen was daar, moest je natuurlijk wel behoorlijk assertief zijn. Je moest wel het een en ander overwinnen. Was niet zo geëmancipeerd zoals wij nu zijn. Dus die vrouw had wel kracht in zich. En een belofte van God. Die dacht, die moeten we toch realiseren. En ik heb ook zo'n idee dat ze niet zoveel met Ezo had. Dat is niet mooi natuurlijk, als haar eerstgeboren zoon. Maar daar had ze niet zoveel mee. Dat zie je overal wel in terugkomen. Misschien wel niks mee. En Jacob, de lieveling, met de belofte van God. En ze mocht hem nog erg graag ook. Het was haar kind. Dus een beetje toch heel dichtbij. Een beetje vertroet, een beetje pamperen. Kan ik me voorstellen. En ja, Jacob had, die werd zo geprogrammeerd door zijn moeder, ja, dat hij wel moest gaan. Maar toch zegt hij, nee ma, dat ga niet, want stel voor dat pa mij gaat betasten en zeggen, en hij voelt mijn gladde armpjes en mijn gladde nekje, dan zeg ik, dan zou ik in plaats van een zegen, zou ik een vloek krijgen. Nou zegt ze, als het zo moet zijn, laat die vloek dan maar op mij komen. Dat is ook wat, hè? Ja, dus zo gaat ze ervoor. Zo denkt ze dat ze helemaal in de recht staat. En dat zij eigenlijk, dat is dat die achterliggende gedachte, zo stel ik me voor. Dat ze Gods plan zelf wil verwezenlijken. Door middel van bedrog. Hoe kan het bestaan, hè? Hoe kan het bestaan? Nou, zo zien we dat gebeuren. En dan zien we dan Rebecca dat zij volledig de regie in handen houdt. En Jacob, ondanks dat hij bezwaren had. En ondanks dat hij zegt van, dat zou wel eens helemaal mis kunnen gaan. En misschien gaat het geweten van Jacob ook wel spreken. Want hij zegt, ik mag toch niet zomaar mijn vader bedriegen. Eer je vader en je moeder. En je zult... Je zult de Heere, naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. En gezult geen vals getuigenis spreken. Het lijkt wel of Rebecca zo'n invloed op hem heeft, waardoor dat allemaal wegvalt. En zo gaat Jacob de toneelspeler, de acteur, gaat hij voor Esau spelen. Een opdracht van zijn moeder en hij gaat er helemaal in mee. Eerst angstig en onzeker, bang om ontdekt te worden. En ik kan me niet voorstellen, gemeente, dat hij daar met een gerust geweten daar gaat staan. Ja. Maar nu dat verhaal is proberen, deze geschiedenis proberen wat dichterbij te brengen. Is dat bij ons ook mogelijk? He, dat je een relatie met de Heere God hebt. Een belofte van de Heere God gekregen hebt. En dat je zijn stem gehoord hebt. In en door het woord. En dat je persoonlijk mag getuigen. Ik geloof in hem. En hij heeft mij op de weg gezet. De weg van het leven. En ik vertrouw op zijn belofte. Maar dat het dan, nadat je dat zelf in gaat vullen. Is dat erg vreemd bij ons? Dat ga je invullen voor je kinderen, ga je invullen voor andere mensen. Zo heb ik het van de Heere gehoord en zo moet het. Zou dat bij ons ook mogelijk zijn? Laat ik het wat in wat ruimere zin zeggen. Zou dat misschien, als we die oude geschiedenis eens overplaatsen naar onze tijd? Ik zei het net tegen de broeders. Zeg, hoeveel kerken heb je hier wel niet in Zwijndrecht? Want je ziet allemaal mensen door elkaar heen lopen. Lopen heel veel mensen hier de kerk voorbij. Gaan ergens anders heen. Daar een kerk, daar een kerk. En gemeenten, evangeliegemeenten. Heeft dat er niet mee te maken? Dat we een belofte van God hebben, dan we denken de waarheid in pacht te hebben. En denken, jongens, nee, maar zo moet het. En dat gaat dan vaak ten koste van Gods naam. En van mensen die proberen je rondom je heen te krijgen. En zo komen er allerlei scheuringen in. Zo zijn er allerlei scheuringen in gemeentes gekomen. Heeft dat daar niet mee te maken? Dat je denkt iets van God uit de Bijbel gehoord te hebben. Dat je denkt, dit is de waarheid. En dit moeten we wat kosten wat het kost, moeten we dit in praktijk gaan brengen. Is dat niet, ik stel het maar als vraag, is dat niet de diepere oorzaak van alle scheuringen en tweedracht en eigenzinnigheid? Ik geef het maar even mee. Dus we moeten niet zomaar even zeggen, dat was toch wat, nee. Die geschiedenis zou best heel dichtbij kunnen komen. En ook misschien een beetje eigen persoonlijke leven. Als je iets van de Heere gekregen hebt. Dat het gevaar bestaat dat je zelfs op een voetstuk gaat staan. Dat het zo'n bijzondere gebeurtenis is dat je met het gegevene zelf de man of de vrouw wordt. En dat kan op een evangelische wijze en dat kan op een orthodoxe bevindelijke wijze. En ook toch op een hervormde wijze. Dat je God niet de ere geeft en hem aanbidt en afhankelijk van hem bent. En je naast als jezelf, maar dat je die ander de maat neemt. Dat. Zou dat mogelijk zijn? Jacob, het toneelspeler, zo gaat hij naar Isaac toe. En dan, ik kan me voorstellen dat hij dat dan al bevende doet. Dat hij niet zo zeker van zijn zaak is, omdat hij toch ook wel gezegd heeft dat het helemaal mis zou kunnen lopen. Dat zijn geweten hem aanspreekt. Maar toch gaat hij er helemaal in mee. En dan zie je daar, gemeente, toch een aantal leugens zie je dan ook bij hem. Dan komt hij bij zijn vader en dan zegt hij, mijn vader, die ben ik. En die vader, Isaac, herkennen helemaal niet die stem. Hij zegt, wie zal dat dan zijn? Wie ben je, mijn zoon? Hij zegt, ik ben Esau. De eerste leugen. Esau? Oh. Ja, zegt hij, want ik heb aan het jagen geweest en ik heb de buit, wat u verlangt hebt van me, heb ik nu klaar en ik heb het hele klaargemaakt. Ga alsjeblieft zitten en hier eet ervan, zodat uw ziel mij kan zegenen. Een ziel, hè, dus heel met zijn innerlijk mij kan zegenen. Dus hij vraagt het innerlijk op, hè, de basis van het geestelijk leven eist hij op van zijn vader om hem te zegenen. Dus hij gaat helemaal in dat gedachtegoed, gaat hij mee, de acteur, de toneelspeler, gaat er helemaal in mee. En dan, ja, de wilde braad. Dan zegt Isaac, hoe komt dat dan dat je zo snel weer terug bent, jongen? Hoe kan je zo snel alweer klaargemaakt? En dan misbruikt hij de naam van de Heere ook nog. Van de Heere heeft het mij zo gegeven, uw God. Dan denk ik, het moet toch niet gekker worden, hè? Dan kun je zien dat je, als je eenmaal in zonde valt, dat het hellend vlak is, dat je steeds verder kunt gaan. En dan zegt, en dan gaat hij daarmee en dan vraagt hij wel eens wat, wil hij wat dichter bij me komen? En dan laat hij zich betasten. Het gebeurt een helemaal nou groot, maar gerust dat hij wat gebeefd heeft. En Isaac heeft daar niet achter gekomen. Hij herkende hem niet. Nou, en dan gaat hij daar. En dan gaat hij eten. He, dan geniet hij er. Ja, ik vraag me ervan af of hij van genoten heeft. Want Isaac zegt zelf ook, he, het is de stem van Jacob. En het zijn de handen, de armen zijn het van Esau. Dus hij bleef twijfelen. Maar omdat hij niks meer zag, blind was. En toch, ja. En toch op zijn... Ja, op zijn fysieke motoriek ging hij op af, niet op zijn gehoor en zijn geweten. Dus hij voelde hem en hij zegt, ja, het is toch Esau. Hij zegt, kom eens dichterbij. En toen rook hij, het is de lucht van Esau. De lucht van de jacht, van buiten. Die lucht heb ik vaker geroken toen hij bij me was. En toen ik gesprekken met hem voerde. En toen hij voor mij wildbraad klaargemaakt had. Een heerlijke jachtschotel voor me klaargemaakt had. Dat die reuk die herken ik. Helemaal en totaal. En zo gemeente, ja, misschien herkent u dat wel. Als je iets ruikt, geeft dat associaties met verleden. Hè? Heeft u dat ook? Bepaalde lucht. Dat heb ik altijd wel weer, als ik in de Hoekse Waard kom, in Oud-Beijerland kom, bij mijn familie, dan in de Hoekse Waard, dan ruikt het anders als in Zeeland, en zeker aan de kust. Ja, heeft dat ook zo? Een bepaalde lucht, dat associeer je met, hè? Ik ben opgegroeid in een fruitteelt, en als je dan zo'n fruitschuur binnenkomt, dan ruikt die vroeger, dan ruikt dat naar fruit. En dat associeer je dan met vroeger. Mijn vader was fruitkweker, had ook varkens. En ook die lucht van die, nou dat is niet zo lekker natuurlijk, maar die lucht van die varkens, die ruik je overal bovenuit. Dat is anders dan van koeien die mest en van paarden. Zo'n scherpe, penetrante geur. Dat associeer ik dan zelf met vroeger. Dan denk ik, oh ja, die varkens. En je rookt dat zelf niet meer, want je zat er middenin. Nou zo, hè. Dus dat roept iets op. Dat geeft herinnering. Misschien herkent u dat wel. Nou, zo gaat het bij Isaac ook. En zo gaat hij er helemaal, zo gaat hij ervoor. En dan zegt hij, zie de geur van mijn zoon als de geur van het veld dat de Heer gezegend heeft. De Heer heeft het veld gezegend, mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streek. En zo gaat hij verder. En zo geeft hij hem de zegen mee. En zo gaan ze uit elkaar. En dan staat er zo dat hij zo vertrok. En hij was nog niet weg. En dan staat Esau voor de deur. Esau. Hij, die Isaac had veel met hem. Maar Esau was getrouwd met een Hethitische, met twee Hethitische vrouwen. En dat was een kwelling, walging, hadden ze niks mee. Voor Isaac en Rebecca. Dat ook. En toch hield hij meer van Esau als van Jacob. En dan staat Esau, komt dan ineens. Nou, we kennen het verhaal. Totale verbijstering van allebei. Er worden daar emoties beschreven die u zich wel voor zo voor de gek gehouden bent. En zo er eigenlijk wel dacht dat het iets niet goed zat. En dat dan zo openbaar komt. En dan, en dan komt dat op deze manier openbaar. Dat je dan daarin de ontknoping ziet. De ontmaskering van Jacob. De ontmaskering van Jacob. Ja, dat stel ik me dan zo voor. Zou Isaac het toch geweten hebben? Ten diepste. Zou die het toch geweten hebben dat het eigenlijk... Ik weet het niet. Speelt hij nu ook toneel? Nou, gemeente, dat zijn vragen. Als je daar commentaren over leest, iedereen zegt weer een ander iets. En het wordt wel ingevuld of van alles en nog wat. Maar ik hou me maar bij de tekst zoals er staat. Er was in ieder geval een totale verbijstering van beide kanten. En Isaac, die beefde met grote en hevige schrik. He, dus, totaal ontgoocheld van wat er plaatsvindt. En Esau, die gaf een zeer luide en een bittere schreeuw. En die zei, en die denkt, ik loop de zegen mis. Zegen mij, ook mij, mijn vader. Dus ondanks dat hij toch andere keuzes maakte. Canaanitische, Hethitische vrouwen nam. Was hij toch afhankelijk van de zegen van zijn vader. Maar wat vragen we ons af, was het dan die geestelijke zegen die hij wilde hebben van Abraham? Of was het meer de zegen, dat een menselijke zegen die dan in het oosten normaal was, dat hij gezegend werd, dat het hem goed zou gaan? Die zegen. Zou hij die graag willen ontvangen van zijn vader? Nou, gemeente, als we dat in het vervolg zien, dan denk ik dat het wel geweest is. En als we zo verder kijken, gemeente, en dan gaan we naar naar die totale verbijstering en dat Esau dan in woede als het ware, in woede ontploft en dat hij maar één ding als het ware zweert: ik ga Jacob doden. Als mijn vader gestorven is, ga ik Jacob doden. Hij zal ervan weten, die me nou twee keer bedrogen heeft. Eerst met die schotel met soep, hè. Eerstgeboorterecht en nou de eerstgeboorte zegen ben ik kwijt. En dat hij dat gedaan heeft, dat gaat hem zijn leven kosten. Nou, dan neemt Rebecca de regie weer over. Die hoort dat ook weer, die komt dat ook weer te weten. En die gaat dat tegen Jacob zeggen. En die zegt, joh, wegwezen. Ga maar naar Laban, broer, daar ben je veilig. En wat doet ze dan? Dan verzint ze weer, dan liegt ze niet. Maar dan zegt ze, ik wil niet dat Jacob, net als Esau, die andere zoon, dat Jacob, dat net als hij, ook die Hethitische vrouwen, die vrouwen gaat trouwen. Want die vrouwen, die goddeloze vrouwen, zijn mij een walging voor me. Ik walg ervan. En daarom moet Jacob, maar naar Laban gaan. Dan krijgt hij tenminste nog, dan blijft het een beetje in onze familie. En dan is hij veilig daar. En niet met die goddeloosheid van die Hethitische zoals Esau. En dan is het verbazingwekkende, gemeente, van deze geschiedenis. Daar gaat Jacob in mee. Dus Esau doet het voor. Dus Rebekka doet het voordoen. Bij Jacob wegwezen. En ze zegt tegen Isaac wat anders. Snapt u? Het is wel een linkerd hoor, die Rebekka. Dus de regie, Rebecca regisseert hier de belofte van God. Ze gaat daar helemaal voor om het zo te regisseren. Dat het toch op haar manier uitkomt. Dat zit in dit gebeuren. Dat is wonderbaarlijk, hè? Nou, en dan gebeurt er, dan zie je dat plaatsvinden, dan krijgt hij uiteindelijk die zegen. De derde keer dat Isaac zegent, dan zegent hij, als het ware, in hoofdstuk 28 beschreven, dan zegent hij Jacob voordat hij weggaat naar Haran. Naar Laban in Paddan-Aram. Weer weg uit beloofde land. Mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken. mogen hij je de zegen van Abraham geven, jouw nageslacht met je. Waar je een vreemdeling bent in dat land, dan krijg je in je bezit. Zo hè, dan geeft hij hier pas, die Abrahamitische zegen geeft hij hier eigenlijk pas echt mee. Die zegen die dus vanuit Abraham voorkomt. Dat vindt hier dus plaats hè. Nou en op zo'n manier gemeente, op zo'n manier zien we dat hier plaatsvinden. En dan denk je, wat leren we nou hiervan? Wat zou de Heere God nou hiervan denken? Wat denk je dan hè? God die zijn wet en zijn geboden gegeven heeft, die heilig en rechtvaardig is, die tegen Abraham en Jacob gezegd heeft, en Isaac ook, tegen Abraham, Isaac en Jacob, wandel oprecht voor mijn aangezicht, luister naar mijn stem. En we zien hier, door wel de indoctrinatie van Rebecca, die ook een stem van God gehoord heeft, dat ze hier zelf ermee aan de slag gaan. Wat leren we hier nou van? Wat zou de Heere daar nou daarvan denken? Dat staat er niet, hè? Dat vinden we niet. We vinden wel dat de Hebreeënschrijver zegt, hè, waar we ook mee begonnen zijn met de aanvangstekst, dat de Hebreeënschrijver zegt van, door het geloof heeft Isaac zijn beide zonen gezegend. Hè, dus Isaac, hè, die man heeft het toch door het geloof gedaan. Hij was toch iemand die oprecht dat gedaan heeft. Dat heeft plaats laten vinden. Door het geloof dacht hij dat hij de belofte van God als het ware op deze wijze voor het nageslacht. Als de God van het verbond die beloofd heeft aan zijn vader Abraham. Dat hij dat doorgegeven heeft, gezegend heeft. Dat vinden we dus hier wel. Ik kan de gemeente, ik wil dit ervan zeggen, dat de Heere God, de Almachtige Heere, hier een weg ingaat in zijn voorzienigheid, dat het ondanks de zonde van mensen, wat eigenlijk, eigenlijk hier al neergezet wordt, waar je later in Israël in den brede, in macro verband gaat vinden, dat God ondanks de zonde van mensen zijn ongekende gang gaat met zijn verbond met Israël, later in Christus Jezus met de volkeren. Dat God zo, de Heer zo langmoedig is en barmhartig en genadig, dat hij met zondaren en zondaressen in zijn verbond opneemt en daar een weg mee gaat. Daar ben ik verwonderd over. Anders kan ik het niet zien. Op deze wijze. Dat God op deze wijze een verbond gaat met Abraham, Isaac en Jacob. En later ook met Israël. Dat Israël voortdurend weer opstaat met de belofte die zij gekregen hebben van God. Naar een eigen weg mee gaat. In de tijd van de Heere Jezus zie je het ook dat ze met het woord van God dat zelf ingekapseld hebben in hun eigen religie. En daarmee Jezus aan het kruis nagelen. Dat hè. Dat is dan de paradox, dat is dan het haakse, het weerbarstige van het evangelie. Van de blijde boodschap in de weerbarstigheid van het leven. Daarom is het woord van God geen goedkoop succesverhaal. Maar het gaat door de crisis van mensen heen, maakt God zijn raad, zijn plan waar in de wereld voor Israël en de volken. Door Jezus Christus, zijn eigen zoon, als het lam van God aan het kruis te laten nagelen. Op basis ook van beloften van de Bijbel. Die dan als het ware zichtbaar worden in de kruisiging van Jezus Christus en in de opstanding van hem. De weerbarstige weg die wij met het verstand niet kunnen beredeneren. Gaat God zijn weg. In ongekende heerlijkheid, langmoedigheid. Barmhartigheid, genade, gerechtigheid in Christus Jezus hebben we die gerechtigheid gezien. En heeft er voor de ongerechtigheid van Abraham, Isaac en van Jacob gehangen aan het kruis. Daar loopt het op uit. En zo kan ik het alleen maar zien, deze geschiedenis. Alle zondagsschoolverhalen en alle kloppende verhalen die ervan gemaakt zijn, ten spijt. Uiteindelijk is het een kruisverhaal.
wat wij niet begrijpen. Wat dwaasheid is voor ons verstand. Maar God toch zijn ongekende weg in en meegaat. Door leugens van mensen heen. Zo gemeente, zo lezen we dat. Zo mogen we deze geschiedenis ervaren, geloven. Met als hoogtepunt en tegelijk het dieptepunt. God, de Heere, gaat met zondaars en zondaressen een weg en volvoert hij zijn plan. Wat uitloopt op Jezus Christus. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, zullen we samen de Heer danken en ook voorbeden doen. Heere God en Vader in de hemel, aan het einde van deze eredienst komen wij tot u om u te vragen om uw zegen over de dingen, uw woord, wat we met elkaar gehoord hebben, samen geluisterd hebben naar deze geschiedenis en dat we het wonder daarvan mogen zien, dat uw verkiezing, we net van gezongen hebben, hierop aansluit, dat het uw verkiezing is, uiteindelijk, dat u met mensen aan de gang gaat en het vasthoudt, ondanks hun zonde. We bidden om uw zegen, dat we dit met elkaar over hetgeen wat we samen gedeeld hebben op en onder de kansel, dat we dat mee mogen nemen, daarover mogen spreken, deze weerbarstige geschiedenis die daar opgeschreven staat in uw woord, opdat we op deze wijze met de geschiedenis, naar de geschiedenis van uw heil luisteren en daar ook lering uit mogen trekken voor het leven als gemeente, het leven als kerken en in het persoonlijke leven. We bidden zo ook voor elkaar als we weer uit elkaar gaan in deze morgendienst. Wil u danken dat de broeders Alderliesten en Vlot hun roeping tot verkiezing hebben aangenomen en dat ze dat met vrijmoedigheid hebben mogen doen. Zegen het en geef dat ze verlangen mogen om in het ambt van de diaken te mogen dienen. We bidden voor de broeders uit Barendrecht en Kees Buitendijk en Linkstuil, die geen vrijmoedigheid vonden om het ambt te aanvaarden. En we bidden voor de broeder Hovenstad om uw zegen bij het uitstel vanwege familieomstandigheden. In alle beslissingen die hebben plaatsgevonden, o God, vragen we om uw genadige nabijheid in de wetenschap ook dat die beslissing is genomen voor uw aangezicht of dat het een eigen keuze was. U kent ons daarin. Bid in het bijzonder voor Kees Buitendijk, die deze week weer thuis mocht terugkeren vanwege de problematiek, de ziekte, zijn hart ook. Geef u herstel en krachten weer om weer het leven weer aan te kunnen, samen met zijn vrouw en alle die hem lief en kostbaar zijn. Zo dragen we alle zieken aan u op, alle die de nood van het leven proeven aan den lijve, maar ook psychisch, geestelijk, ontferm u zich over alle gebrokenheid. En we vragen om uw genadige nabijheid voor de gemeente hier ter plekke van de oude kerk. Zegen uw dienaar, dominee Maaien en zijn vrouw en kinderen, alle die hem, bij hem betrokken zijn. Broeders van de kerkenraad, de vacatures die er zijn en nog open blijven staan. Ontferm u zich over de gemeente. Geef dat mannen en broeders zich geroepen weten om te dienen in de onderscheiden ambten. Zegen de gemeente in de breedte en ook in de diepte van het woord. Dat ze daaruit mogen leven. Zo brengen we elkaar voor uw aangezicht en zegen u dan ook in het bijzonder ook de collecte bij de al gegeven, maar ook bij de uitgang voor de zending, het werk van Marian, Cora en de familie van Kasbergen, die voor de zending bezig zijn. Geef uw zegen over deze collecte ook. Zegen de uitbreiding van uw koninkrijk in de weerbarstige maatschappij hier in het Westen. Help daarbij, waar de machten en de krachten van deze tijd ons beïnvloeden. Geef uw zegen, hulp en kracht ook daar waar missionair werk gedaan wordt. En dat is ons aller taak, om hetgeen wat we horen ook uit te dragen. Ontferm u zich dat dat hier in Nederland mag gebeuren, maar ook ver weg, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt in de landen daaronder. Totalitaire regimes onder de dictators, waar het bijna onmogelijk is en op rotse ploegen is. Ontferm u zich over die broeders en zusters die daar uitgezonden zijn.
En laat uw koninkrijk zo vermeerderd worden totdat u komt, Heer Jezus. En rust u voortdurend ook door uw woord ook mensen toe. Dat we mogen weten, God is een God van zondaren. En gaat zijn plan ook. Voor ons soms misschien wel duister. Hij trekt zijn plan ook door de wereldgeschiedenis heen. En daar mogen we aan meebouwen. Geroepen door u. Zo dragen we ook de samenleving aan u op. Degene die verantwoordelijkheid dragen in de politiek. De Tweede en Eerste Kamer. Volksvertegenwoordiging. De minister-president en het kabinet. En ook de christenen die daar vanuit het woord ook mogen regeren. Wil u hem, haar daarin nabij zijn. Dat ze zich mogen ondersteund weten door het gebed van de gemeente wekelijks. Zo dragen we ze aan u op die in hoogheid gezeten zijn. We denken aan onze koning, de koningin. Vorstenhuizen, brengen ze voor uw aangezicht. Ook de overheid hier, ter plaatse, burgemeester en wethouders. Geef uw zegen over de gemeenteraad. Over de medici in de ziekenhuizen. Specialisten en artsen, verpleegkundigen. Vrijwilligers, we dragen ze allen aan u op en bidden dit, omdat uw koninkrijk komen, dat we onze roeping mogen verstaan. In Jezus' naam, amen. Gemeente, wij gaan ons slotlied zingen uit Psalm 111, de versen 3 en 5. Psalm 111, vers 3 en 5. Hebben jullie ook een mooi verhaal gehoord, jongens? Zondagschool? Ja? En waar ging het over? Over Jona. Abraham. Oké. Nou, dat is wel heel... Wij hebben het over de zoon en de kleinzoon van Abraham gehad. Moet de opa zeggen tegen Abraham, Jacob. Ja. Weet je wat we afspreken? Als je straks thuis bent, bij de koffie en limonade en wat erbij, gaan jullie vertellen tegen papa en mama wat jullie gehoord hebben. En dan gaan papa en mama tegen jullie vertellen wat zij gehoord hebben. Toch? Een mooi gesprek, denk ik. Dat gaan we doen, hè? Oké. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Draag met u mee de zegen van God. En ga heen in zijn kracht. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. De Heere zegene u en geven u zijn kracht. Amen.